Welkom bij de Blue City podcast vanuit de sauna van Blue City. Hier onderzoeken we de verduurzaming van de Nederlandse economie. We beginnen bij de bouw, want wat vandaag wordt gebouwd, staat er in 2050 nog. Mijn naam is Ties Joosten en ik wil weten hoe de economie sneller circulair wordt. En deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door Duurzaam Gebouwd, Cobouw en Rotterdam Circulair. Axel, welkom.
Dankjewel.
Welkom in mijn sauna.
Ja, dankjewel.
Wat vind je van de sauna?
Ja, heel knus.
Ja. Knus?
Ja.
Geen last van claustrofobie?
Nee hoor, het is goed dat die uitstaat ook.
Misschien is het voor de luisteraars leuk dat je heel even uitlegt waar je bent terechtgekomen, wat je ziet.
Ja, dus letterlijk een sauna. Een oude houten sauna in een verlaten Tropicana.
We zitten in het voormalige Tropicana inderdaad, wat tegenwoordig Blue City heet. We zitten helemaal rechts bovenin. Als je op de Maas vaart, dan zou je ons in de verte moeten kunnen zien. We hebben net geen uitzicht op de Willemsbrug en de Erasmusbrug, maar het scheelt niet veel. En we zitten inderdaad in een piepklein oud saunaatje waar vroeger gezweet werd en nu podcast worden opgenomen. Wat we gaan doen de komende maanden is een vijfdelige podcastserie opnemen, waarin we een antwoord proberen te formuleren op de vraag hoe de bouw- en de sloopsector sneller kan verduurzamen, circulair kan worden. We beginnen vandaag met het slopen van gebouwen. En daarom zit hier Axel Hendricks tegenover mij van Belen. Nou, nogmaals, leuk dat je er bent. Laten we beginnen bij jouw LinkedIn-profiel. Je hebt gestudeerd aan de Hogeschool van Rotterdam.
Ja, klopt.
Daar heb je een Bachelor Real Estate gedaan.
Ja.
En vervolgens ben jij na je afstuderen ben je naar Triodos gegaan.
Ja.
En daar ben je in 2015 in het duurzame vastgoed terechtgekomen.
Ja, klopt helemaal.
Hoe kom je bij duurzaam vastgoed terecht?
Nou ja, kijk, vooral met vastgoed heb ik heel erg veel. En met bijzonder vastgoed en met de materialen die daarin vastzitten. En vooral ook de maatschappelijke impact van vastgoed. Vastgoed is natuurlijk veel meer dan alleen een stapel stenen. Het heeft natuurlijk een enorme impact sowieso op milieu, maar ook op de mensen die erin wonen, maar die langs fietsen, die ernaast wonen. Dus ik vind het concept vastgoed, zeg maar, en hoe zich dat verhoudt tot mensen, maatschappij en milieu, dat vind ik heel erg interessant.
En zo kwam je in september 2018 bij Belen terecht.
Ja, een heel ander bedrijf.
Ging je vastgoed slopen.
Ja, precies. Nou ja, een heel ander bedrijf. En in dat opzicht voor sommigen ook wel een opvallende stap. Maar voor mij wel een hele bewuste. Ik raakte op een gegeven moment in gesprek met Belen. En ze waren bij Belen op zoek naar iemand die fulltime aan de gang ging met innovatie. En innovatie gaat binnen ons bedrijf gewoon heel erg snel over circulariteit. Maar ook de maatschappelijke impact van onze projecten. Het werd mij vrij snel duidelijk dat ik heel veel vrijheid kreeg om te doen wat ik en welke projecten ik goed achtte. En met name dat sprak mij heel erg aan. Dus we zijn gewoon bezig met hele concrete projecten vandaag in het nu. En daarin heb ik gewoon heel veel vrijheid gekregen.
Ja. Ja, ik ben ook hartstikke blij dat je bent willen langskomen, want ik was bijzonder geïnteresseerd met name in Belen. Mm-hmm. Omdat ik mijn research aan het doen was en ik zag op de website van Belen staan dat zij op dit moment voor 99,45% van de materialen die vrijkomen uit een slooppand, dat ze voor 99,45% daarvan een zinvolle, nuttige toepassing weer weten te geven.
Ja.
Toen dacht ik, score, we zijn er. Nog 0,55% te gaan. En dan hebben we de circulariteit van de bouw gefixt. Dus ik vroeg me in eerste instantie natuurlijk af, wat was die 0,55%?
Ja, nou ja, er zijn inderdaad heel veel mooie materialen in gebouwen, maar er zitten helaas ook nog steeds materialen in gebouwen die we niet willen en of kunnen hergebruiken. En dan moet je met name denken aan asbest en andere verontreinigde delen.
Wat gebeurt er met asbest?
Ja, daar heeft de Nederlandse overheid, lezen wij, nog niet echt een oplossing voor. Dus dat wordt nu opgeslagen door de Nederlandse overheid. Dus wij leveren dat in eigenlijk bij de overheid en zij slaan dat op.
Dat is een overheidstak, de ja. Nederlandse asbestopslagfabriek.
Ja, bij wijze van hoe het precies heet, weet ik niet. Maar inderdaad, ja, wij leveren dat in en dat wordt opgeslagen.
En dat wordt niet verbrand? Dat ligt daar te wachten tot we er een goed idee mee hebben?
Ja, een van de eigenschappen van asbest is dat het niet zo goed brandt. Dus inderdaad, ja. Dat wordt niet verbrand. En er is ook nog niet echt een andere verwerking voor. Dus vooralsnog wordt het inderdaad door de overheid opgeslagen. Ja.
Oké. Nou, dat is 0,55% die we dus sowieso nog moeten oplossen.
Ja.
Maar laten we ons dan vandaag voor de rest focussen op de 99,45% waar wel al dingen mee gebeuren.
Ja.
zou je die 99,45% van mij eens kunnen opbreken? Wat voor stromen hebben we het dan grosso modo over?
Ja. Nou ja, als je puur kijkt, want die 99,45% is inderdaad op basis van gewicht. En het meeste gewicht wat wij tegenkomen, zal je niet verbazen, is puin. Betonpuin, maar ook mengpuin. En wij doen ook redelijk wat asfalt en andere puinachtige soorten. Dus dat zit uiteraard in die 99,45%. Maar ook andere stromen die wij gescheiden inzamelen. Weet je, hout, glas, noem het maar. En er wordt uiteraard een heel deel gewoon gemengd, ingezameld nog steeds. En daarvoor hebben wij twee grote sorteercentra, eigenlijk in Hout en Vlaardingen. En je moet dat zien als hele grote machines waar je aan de voorkant gemengd bouw- en sloopafval ingooit. En dat wordt door die machines gescheiden zoveel mogelijk in gemengde of in schone stromen. Hout, glas, ferro's, non-ferro's, dus metalen, stenen, gips, noem het maar. En uiteindelijk blijft er dan ook een deel over wat niet sorteerbaar is en of niet recyclebaar. En dat wordt gebruikt voor de winning van energie. Ja. Zoals dat zo mooi heet, ja.
Dus dat wordt verbrand dan?
Exact, ja.
Kun je wat zeggen, wat gebeurt er bijvoorbeeld met de glasstromen? Daar wordt nieuw glas van gemaakt?
Ja, absoluut.
De houtstromen, wat gebeurt daarmee?
Hout heb je in drie kwaliteiten. Je hebt A, B en C hout. En afhankelijk van de kwaliteit van het type hout wordt daar een verwerking voor gezocht. Dus een deel van het hout wordt verwerkt in MDF. Maar ook een deel wordt gebruikt als brandstof ook.
Ja, ook ja. Dus ook dat gaat voor een deel de verbrandingsover.
Ja, 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 ja.
En hergebruiken jullie ook zeg maar, complete spullen uit huizen? Bijvoorbeeld, ik zeg maar, kabelgoten is volgens mij een bekend voorbeeld uit jullie wereld. Maar ja. er zal meer zijn.
Nee, absoluut. Dus voordat wij beginnen met slopen, kijken wij uiteraard heel erg goed van ja, welke gebouwonderdelen in dit gebouw kunnen nou direct worden hergebruikt. Mm-hmm. Dus wij hebben twee demontageteams. Die doen de hele dag niets anders dan die spullen demonteren, eventueel bewerken en zorgen dat ze weer ergens een plekje vinden. Dus wij hebben daar inmiddels ook een beetje op zich in die handel in gebruikte bouwmaterialen. Die is al zo oud als het slopen zelf. Maar wat je nu ziet is dat met name door digitalisering gewoon steeds beter en steeds beter een plekje vindt. We hebben bijvoorbeeld nu zelf ook een webshop opgericht voor die gebruikte bouwmaterialen. Mm. En je ziet ook echt de interesse in die materialen echt wel groeien. Je ziet nu echt architecten zich toeleggen op het ontwerpen met gebruikte bouwmaterialen. Dus dat is op zich een hele interessante beweging.
Ik neem aan dat jullie ook waardevolle materialen, zoals koper en zo, die zullen je ook eerder eruit halen en apart verwerken, omdat het is gewoon geld waard.
Nou ja, in principe is alles, hoe meer je scheidt, hoe rendabeler het is. Dus koper is uiteraard een voorbeeld wat goed gescheiden wordt. Mm-hmm. Maar verder ook alle metalen en eigenlijk überhaupt, weet je, zelfs hout is gewoon gescheiden, is dat gewoon iets anders waard dan op het moment dat het allemaal door elkaar zit.
Ja,
dus scheiden loont in dat opzicht altijd. Zoveel mogelijk aan de bron. Wanneer dat gaat en wanneer dat niet gaat, dus inderdaad achteraf met onze sorteercentra.
En zijn er dan nog materialen die ik nu over het hoofd zie?
Nou ja, we zijn er natuurlijk steeds beter in geworden om allerlei slechte materialen in onze gebouwen te stoppen. Glaswol is daar een heel mooi voorbeeld van.
Ja.
Ik heb collega's die zeggen, zodra wij klaar zijn met het opruimen van asbest, kunnen we beginnen aan glaswol.
Ja, zo erg?
Ja, absoluut.
Waarom is het zo erg?
Ja, dan worden we heel technisch, maar er zitten ook hele kleine vezeltjes in. Feitelijk gewoon hele kleine glasvezeltjes. Die op het moment dat vrijkomt, gaat het letterlijk in de lucht zitten en kan je het dus ook inademen. Net zoals bijvoorbeeld met asbest.
Moeten de mensen thuis zich zorgen maken over het inademen van glaswol? In dezelfde mate als ze zich zorgen maken over het inademen van asbest?
Nee, zeker niet in dezelfde mate, denk ik. Maar nogmaals, ja, weet je, het is gewoon niet heel lekker spul. En zolang dat, denk ik, veilig in je muren zit, is er weinig aan de hand. Nou ja, nogmaals, ik denk op termijn dat we toe moeten naar andere type isolaties. Isolatie zeker op het moment dat je het hebt over de circulaire economie. En wat is nou goed recyclebaar en wat niet?
En het glaswol is niet goed recyclebaar?
Nee.
Nee?
Nee.
Je zegt dat heel beslist.
Nou ja,
me kunnen voorstellen dat je dit zo uit een muur haalt en zo terugstopt in een andere muur.
Nee, precies. Dus, maar dat is natuurlijk niet recyclen, maar dat is inderdaad een van de oplossingen. Een van wat wij nu doen met name steenwol. Is dat we het inderdaad zoveel mogelijk heel uit de muur proberen te halen en weer proberen door te zetten. Je hebt voor steenwol ook wel recycleprogramma's, maar dan nog gaat er een gigantische bak energie in. Want wat je dan feitelijk doet, is dat je de steenwol terugbrengt naar lava en er dan weer nieuwe steenwol van spint, noemen ze dat.
Okay,
dat kost gewoon heel erg veel energie. Dus inderdaad, die isolatiematerialen, waar mogelijk, halen wij die er gewoon as is uit En proberen we die op die manier weer naar andere projecten toe te brengen.
Maar goed, de grote bulk, in ieder geval naar gewicht, dat is puin. Dat is betonpuin, baksteenpuin. Wat gebeurt daarmee?
Denk dat je dan, dus je hebt mengpuin. Dat is inderdaad gemengd puin. Dus dat komt bijvoorbeeld van bakstenen, maar ook van beton wat gemengd is met bakstenen. Letterlijk mengpuin. Wat je daarmee, dat gaat eigenlijk heel erg vaak naar de weg- en wegenindustrie. Dus dat verdwijnt letterlijk als fundering onder nieuwe wegen. Betonpuin is een iets ander verhaal. Op het moment dat je echt mooi schoon betonpuin hebt en je bent in staat om daar betongranulaat van te maken, dan kan dat betongranulaat weer dienen als grindvervanger in nieuw beton.
Hoeveel energie kost dat? Dat beton, dat neem ik aan, dat moet je dan breken of dat moet je dan kapot maken tot granulaat, tot kleine stukjes?
Exact, dus er zit op de sloop zelf zit een stukje voorzichtigheid, zou ik bijna zeggen. Want op het moment dat het betongranulaat moet worden, dan moet het dus ook echt heel schoon beton zijn. Mm-hmm. Dus daar mag niks anders of nauwelijks iets anders doorheen zitten. Dus dat vraagt vaak een net even wat voorzichtigere manier van slopen. En inderdaad, daarna moet het gebroken worden tot een bepaalde korrelgrootte, gezeefd, soms zelfs gewassen. Dus daar zitten nog best wel wat stappen achter.
Kun je daar wat van zeggen? Hoeveel energie kost dit? Zijn we heel veel energie kwijt aan het granulaat maken, aan het maken van fundering voor onder onze wegen?
Ja. Nou ja, dat is wel wat anders. Hè. Dus dat zijn twee verschillende dingen. Dus normaal menggranulaat, dat mag relatief, dus daar mag ook baksteen tussen zitten. En dat moet uiteraard wel gebroken worden, maar dat hoeft bijvoorbeeld niet of nauwelijks gezeefd te worden. En dat hoeft ook niet gewassen te worden. Dus dat kost qua energie, valt dat nog mee. Maar op het moment dat je echt gaat naar betongranulaat voor de betonindustrie, dat vraagt dan echt een andere kwaliteit. Dus dat vraagt gewoon aanzienlijk meer bewerking.
Dus dit kost
dus ook
geld?
Meer energie. Dit kost zeker geld, ja.
Wat levert een ton granulaat op?
Een ton menggranulaat nu ongeveer 3 à 4 euro de ton.
3 à 4 euro per ton?
Ja.
En dat is nadat je alle bewerkingen hebt gedaan?
Zeker, ja. Ja, en al die bewerkingen, kijk, wat wij proberen is om die bewerkingen ook op de sloopplaats te doen. Dus je bent een gebouw aan het afbreken aan de ene kant en daarna gooi je letterlijk ter plekke het puin door de breker heen, waardoor er ter plekke grondstof voor de wegenbouw ontstaat. Zodat het ook direct van de sloopplaats door kan naar de plek waar ze, in dit geval een weg aan het bouwen zijn. Zodat je in ieder geval de stap overslaat dat het naar een van onze vestigingen moet. Dus daar probeer je al een efficiency slag te halen. Want op 3-4 euro de ton, als je dan een paar kilometers kan besparen, dan is dat natuurlijk al snel beter.
Ja, want de marges moeten gestoord laag zijn.
Ja, klopt. Ja, het is echt volumehandel.
Volumehandel, ja. Gewoon, ja. En dus inderdaad, als je granulaat naar Groningen moet brengen vanuit hier Rotterdam, dan verdwijnt je marge alweer eigenlijk.
Ja, maar dat doet dus niemand.
Dat doet dus niemand. Nee. Oh, wauw. Dus het granulaat onder de wegen in Rotterdam komt waarschijnlijk uit gesloopte huizen uit Rotterdam.
Nou ja, misschien dat de cirkel iets groter is, want je zit natuurlijk met je beschikbaarheid. Maar inderdaad, die cirkel die is zo klein mogelijk. Dus wij kijken daar ook heel bewust naar. Weet je, deels vanuit CO2 en andere en overlast. Maar zeker ook vanuit kostprijs, ja natuurlijk. Ja.
En betekent dat dan als er in Rotterdam ambitie is om heel veel nieuwe wegen te leggen, dat hier dan een tekort ontstaat aan granulaat? Of dat het heel veel moet kosten omdat het uit Groningen gehaald moet worden?
Ja, je ziet in heel Nederland zijn wij op dit moment zoveel wegen aan het bouwen dat er eigenlijk op de markt een krapte is aan menggranulaat.
Dus die 3 à 4 euro is zelfs een resultaat van krapte, schaarste?
Ja, ik vroeg dat aan een collega toevallig eergisteren. En die zei dat toen hij begon 2014, 2015 was het 1 à 2 euro. Rond de euro, zei hij zelfs. Ja.
Rond de euro voor een ton?
Ja.
Maar dat is... Maar ik snap niet hoe je daar een vrachtwagen van kan laten rijden, voor kan laten rijden. Of is dat gewoon omdat je er toch op een of andere manier van af moet? Jullie moeten natuurlijk ergens kwijt, dus dan maar onder een weg.
Ja, natuurlijk. Ja, dat is ook zo.
Wauw, fascinerend. Nu zijn er natuurlijk partijen die langzamerhand nadenken over cement terugwinnen uit granulaat of uit beton, uit puin.
Ja.
Maar als ik jou beluister, dan is dat misschien niet eens heel zinvol, omdat je nu al sprake is van krapte. Dus ja, hoe minder granulaat erover blijft, hoe krapper die markt nog wordt.
Ja. Je ziet daar verschillende ontwikkelingen in. Inderdaad, menggranulaat is prima in dat opzicht voor de wegenbouw. Want in de wegenbouw is gewoon die grondstof nodig. Je ziet voor de betonindustrie, daar kan je dus betongranulaat prima gebruiken als grindvervanger, mits op de goede grote gezeefd en gewassen enzovoort. Maar je ziet inderdaad dat die vraagkant aan de, zeg maar even, de wegenbouwkant, die is nu zo groot, dat er soms een spanning ontstaat tussen, ja, ik heb prima betongranulaat, maar werk ik dat op tot een grondstof voor de betonindustrie? Of, nou ja, stuur ik het letterlijk naar de wegenbouw? Dus dat spanningsveld dat ontstaat nu inderdaad door die grote vraag aan de kant van de wegenbouw, inderdaad, ja. En vervolgens zie je natuurlijk een beweging, want weet je, betongranulaat verwerken in beton als grindvervanger is op zich een hele mooie oplossing. Tegelijkertijd is de meest vervuilende component van beton is cement. Ik geloof dat cement wereldwijd verantwoordelijk is voor 8% van de CO2-uitstoot. En daarvoor moet je natuurlijk naar andere oplossingen gaan kijken. Dus dan is het inderdaad het proberen van het terugbrengen van beton tot grind, zand en cement is inderdaad een hele mooie oplossing. En daar wordt nu door verschillende partijen op nou ja, kleine, maar toch wel steeds groter wordende schaal mee geëxperimenteerd. Ja.
Dus aan die kant kan het een aanzienlijke CO2-besparing realiseren aan de cementkant. Maar voor het funderen van onze wegen zullen we dan iets anders moeten verzinnen?
Ja, absoluut. Wij zijn nu bijvoorbeeld in Terneuzen zijn wij bezig met het opwerken van AEC-granulaat.
Leg even uit, AEC.
Afval-energiecentrale granulaat. Ja. Dus letterlijk de bodemassen die als restmateriaal uit de energiecentrales komen. Die kan je bewerken en wassen tot eigenlijk een vrij toepasbare bouwstof. En dan vervolgens bijvoorbeeld in plaats van betongranulaat als bouwstof in de wegenbouw gebruiken.
Misschien is het dan leuk om door te gaan naar Belen Next. Want dat is het eigenlijk jouw passie, jouw werk.
Zeker, ja.
Misschien moet je dan eerst even uitleggen wat Belen Next precies is.
Ja, nou ja, dus Belen had eigenlijk vier bestaande bedrijfsonderdelen. De sloopwerken, recycling, bedrijfsafval en een festivalreinigingstak. En we hebben daar een nieuwe bedrijfstak naast gezet. Inderdaad, Belen Next. En wat Next doet, is alle innovaties die binnen de groep spelen samenbrengen, verder brengen en dan eigenlijk weer teruggeven aan de werkmaatschappij. Dus hoe we dat concreet doen...
Ik
zag je vragende blik. Hoe we dat concreet doen, is eigenlijk op twee sporen. Enerzijds zoeken wij pilotprojecten. Dus wij hebben heel veel opdrachtgevers die hebben, nou ja, normale ambities. We hebben ook een aantal opdrachtgevers die hebben echt hele hoge circulaire ambities. Samen met die opdrachtgevers gaan wij echt op projectschaal kijken van wat kan er nou binnen dit project wat bijzonder is, wat anders is, wat meer circulair is dan regulier.
Kun je dit gewoon illustreren met een voorbeeld?
Zeker. We zijn in Leiden bezig, daar waren wij, en daar zijn we nu bijna klaar, bezig met de sloop van een gebouw op de campus.
Ja.
Is een relatief simpel gebouw, stalen constructie, betonnen vloeren met een glazen gevel eromheen. Normaal gesproken zou zo'n gebouw, ja, worden fijn geknepen eigenlijk en teruggebracht tot de drie materialen die ik net noemde. Glas, metaal en betongranulaat. En in dit geval bracht de opdrachtgever ons eigenlijk in contact met een consortium wat 500 meter verderop een nieuw bouwgebouw aan het bouwen is.
Voor de universiteit ook?
Voor Biopartner, dus dat is op zich een partij die ook wel op het universiteitsterrein zit. En die had eigenlijk wel interesse in materialen die uit ons gebouw kwamen. Nou ja, al sprekend kwamen we eigenlijk op de stalen constructie. En dat heeft in dit geval geleid tot een soort van omgekeerde bouwtekening van het gebouw dat wij aan het slopen zijn. Dus we hebben samen met IMD, is een ingenieursbureau, hebben wij gekeken van hoe kunnen we dat gebouw nou zo opzagen.
Ja.
Dat letterlijk die stalen elementen, dus die balken en die T-stukken, dat die 500 meter verderop weer kunnen worden toegepast in die nieuwbouw. Dus je slaat daarmee eigenlijk de hele stap van de hoogovens sla je eigenlijk over. Want je zaagt letterlijk die elementen los en je schroeft ze 500 meter verderop weer in elkaar. Zo klinkt het heel simpel. In de praktijk is het wel redelijk ingewikkeld.
Maar dat betekent ook dat jullie niet met jullie knijparm dat gebouw in elkaar konden komen drukken.
Nee, exact. Dus het betekent ook heel veel voor onze operatie en de jongens die daar aan het werk zijn.
Hoe reageren zij erop? Is allemaal extra werk, toch?
Ja, het is extra werk. En tegelijkertijd zien zij ook wel, weet je, dat dit heel bijzonder is. En dat het heel tof is. En dat ze, weet je, dus het is ook voor hun soms even kijken van, ja, wat vinden we hiervan? Ook omdat er een en anderzijds altijd nog wel een soort van tijdsdruk is. Weet je, zo'n project moet ook gewoon af. Er staan grote kranen, er staan grote machines, er werken een hoop mensen. We hebben van deze opdrachtgever wel alle tijd gekregen voor dit project. Of alle tijd, maar in ieder geval iets meer tijd gekregen om dit project
te... Definieer eens iets meer?
Nou ja, ik geloof dat wij eigenlijk rond de bouwvak klaar hadden moeten zijn. En we ronden nu ongeveer af. Dus dan heb je het toch al snel over 1,5 maand.
En die heb je extra gekregen om dit op deze manier, manier te doen. Wat kost dit nou extra? Want dit kost extra. Als je dit de business case hiervan zou uitrekenen, toch?
Ja, dit kost extra, want je bent inderdaad op een andere manier. Je bent dingen los aan het zagen inderdaad, in plaats van aan het knijpen. En tegelijkertijd levert het ook heel veel op. Want de prijs die wij normaal zouden krijgen voor dit metaal, nou ja, ligt op een bepaald niveau.
Noem het niveau eens.
Zeg maar even €450.
Ja.
De ton.
Ja.
En wij hebben diezelfde prijs, hebben wij dus doorbelast aan dat consortium. 1-op-1, heel transparant. Mm-hmm. En ik geloof dat normaal staal kost, zeg maar even wat, stel dat het €1000 de ton is.
Nou, als ze dat als balken hadden besteld.
Exact, als ze dat gewoon nieuw hadden besteld bij de staalfabriek.
Dus zij besparen €550 per ton.
Exact. In dit geval, ik weet de precieze prijzen weet ik niet hoor, maar precies. En dat bedrag kan je natuurlijk gebruiken voor enerzijds een stukje extra werk aan onze kant. En anderzijds natuurlijk een stuk werk aan hun kant. Want er moet aan hun kant dus echt een staalwerker die hele constructie weer in elkaar zetten.
Ja, maar dat had hij toch moeten doen, toch? Had hoe dan ook.
Maar als het allemaal kant en klaar aankomt rijden op een vrachtwagen, je hoeft het alleen maar in elkaar te schroeven bij wijze van, dan kost het wel minder tijd dan wanneer je daar een stukje aan moet lassen en daar nog iets vanaf moet halen en dat even bij moet. Dus het kost wel aanzienlijk meer tijd.
Ja.
Dus ik geloof dat ze overal op dezelfde prijs uitkomen als zeg maar nieuw staal.
Oh, maar dat is best een hoopvol bericht. Dus ze hebben gewoon het staal van de buren gebruikt. En na alle extra werk die erbij komt kijken, was dat aan het einde van de rit even duur.
Ja.
En ook jullie extra werk zat daar is daarin meegerekend.
Ja.
Het kostte jullie ook meer werk in zo'n grote knijper is minder werk dan alles één voor één aan elkaar schroeven.
Ja, kijk, grote knijper. In dat opzicht, dit project zouden wij al Japans gaan slopen. Ik wil het niet heel erg in de details gaan, maar ik ga het nu toch doen.
Je hebt Japans slopen gezegd, nu ben ik geïnteresseerd. Nee, ik wil weten wat Japans slopen is.
Japans slopen is dat je eigenlijk letterlijk het gebouw stukje voor stukje opzaagt en dan aftakelt. En dat doe je met name in omgevingen die heel erg gevoelig zijn voor overlast.
Mm.
Dus je zit hier letterlijk op een universiteitscampus. Nou ja, dan wil je niet met een hoop herrie en een hoop trillingen overlast veroorzaken. Dus we hadden hier eigenlijk al het plan om inderdaad dit gebouw op te zagen. Dus het belangrijkste wat wij zijn gaan doen is anders zagen en veel voorzichtiger zagen. Je gaat bijvoorbeeld die betonvloer zaag je normaal gesproken op in stroken. En dan takel je hem strook voor strook, hijs je hem af. Maar op het moment dat je die stroken beton doorzaagt, dan raak je altijd de constructie die eronder ligt, normaal gesproken.
Snap ik.
Normaal is dat niet erg.
Maar als je die constructie wil gebruiken, niet handig.
Exact. Dus je gaat wel veel voorzichtiger werken en je gaat net even wat anders zagen en je gaat net eventjes. Maar het was in dit geval, omdat we dus al Japans zouden slopen, waren die kosten redelijk overzichtelijk.
Precies, dus omdat jullie hier al Japans zouden gaan slopen, had het al meer werk gekost dan de ouderwetse sloopkogel,
exact.
Maar heel simpel te zeggen. En nu kost het nog wel weer wat extra meer tijd, maar ten opzichte van dat concept, ja, kwam het gewoon uit eigenlijk.
Ja, zeker, ja.
Wat een hoopvol verhaal, joh. Het kan gewoon zo eigenlijk al.
Ja, nou ja, precies. En het grappige is dat dit hangt. We kwamen nu relatief toevallig deze andere partij tegen, dit andere consortium.
Mm-hmm.
Ja, en we moeten natuurlijk toe en we werken natuurlijk hard aan een model waarbij dat geen toevalligheid meer is, maar waarbij je precies weet van, nou ja, wij gaan in periode X gaan wij dit afbreken. En in diezelfde periode wordt er ergens iets gebouwd. Wacht eventjes, wat kunnen we op elkaar afstemmen?
Je noemde al dat je heel graag wil dat het geen toevalligheid meer is.
Ja.
Dat er iemand is die op het. Dat je eigenlijk automatisch weet dat iemand op hetzelfde moment bezig is met het bouwen van een gebouw en daarbij materialen zou kunnen gebruiken die jij in aanbieding hebt als sloper. Hoe is dat beter te organiseren?
Ja, digitalisering. Je moet het zo zien, de handel in gebruikte bouwmaterialen, zoals ik het dan maar even zo noem. Hing tot een half jaar geleden aan elkaar van netwerk. Dus van mensen die wij kenden, mensen die we aan de telefoon hadden. We wisten als we deuren hadden, moesten we die bellen. Als we sanitair hadden, dan moesten we die bellen, mm-hmm. enzovoort. We hebben nu met een webshop, denk ik, de eerste stap gezet. Dus we zijn begonnen met het online zetten van alle materialen die wij in voorraad hebben. En wat wij nu aan het doen zijn, is het online zetten van materialen die nu nog in gebouwen zitten, maar die over een maand of twee maanden beschikbaar komen. En dat maakt natuurlijk ook dat je transport bespaart, dat je handling bespaart. Want dan ga je het dus niet eerst naar de opslag brengen. Maar dan kan het dus direct van het oude project eigenlijk naar het nieuwe project. Volgende stap is natuurlijk dat je niet 1 of 2 maanden vooruit kan kijken, maar 1 of 2 of 3 jaar. Weet je, want ja, dan kan je daadwerkelijk, dan kunnen ontwerpers ook beter gaan ontwerpen met de materialen die beschikbaar komen. Kijk, wat nu nog vaak gebeurt is dat een ontwerper of een architect ontwerpt iets en daarna gaat hij de materialen erbij zoeken. Terwijl idealiter gaat hij natuurlijk ontwerpen met de materialen die beschikbaar zijn. En daarvoor moet je langer dan 1 of 2 maanden vooruit kunnen kijken.
Precies, dus eigenlijk zou je dan willen dat iemand zegt, hey, ik ga hier een nieuw gebouw neerzetten. Belen, wat heb je zodra de bouw begint over 3 jaar? Wat heb je voorradig dan?
Exact.
Dat zou natuurlijk betekenen dat jullie ofwel altijd precies op het juiste moment beginnen met slopen. Ofwel dat je op een of andere manier zorgt dat de materialen die vrijkomen, dat je die ergens bewaart totdat die bouwer ze nodig heeft.
Ja, en dat laatste is dus een klein beetje wat er nu gebeurt. Maar je ziet dat het wel kosten toevoegt.
Want je moet een gebouw bouwen om al die stalen balken neer te leggen.
Exact, ja, letterlijk, ja. En dat is natuurlijk zonde, want je concurreert eigenlijk altijd nog steeds met nieuw. En nieuw is natuurlijk eigenlijk veel te goedkoop. Dus op het moment dat je dingen op moet gaan slaan, ja, voegt dat kosten toe en wordt dus je business case nog ingewikkelder.
Je zegt, want nieuw is toch eigenlijk te goedkoop? Kun je dat even toelichten? Nou ja, dat zeg je zo, maar dat...
Nee, precies. Wat wij natuurlijk zien is dat wij op het moment dat wij bouwmaterialen willen hergebruiken, moeten we ze voorzichtig demonteren. We moeten er een keer een doekje overheen halen, een keertje wat repareren, een keertje een kleine bewerking. En vervolgens inderdaad op transport richting onze opslag en daar dan in dit geval dus tijdelijk opslaan. En dat zijn natuurlijk allemaal kosten en met name arbeid is natuurlijk gewoon duur. Dus relatief veel arbeid. En nieuw is gewoon relatief goedkoop. Als je naar de Gamma gaat of naar een andere bouwzaak, dan kan je voor een hele lage prijs kan je een deur of wat dan ook kopen. Dus op het moment dat wij moeten gaan sleutelen of moeten voorzichtig gaan met die bestaande deur, dan is dat een interessante concurrentiestrijd inderdaad.
Belen zou eigenlijk de Gamma van de grote mensenbouwwereld moeten worden.
Ja, nou ja, en dat worden wij denk ik ook steeds meer. En of wij dan zelf zeg maar al die scharniertjes moeten leveren of dat wij dat via onze partners doen. Maar je ziet natuurlijk dat steeds meer materialen die vrijkomen bij onze panden gewoon weer een tweede leven krijgen. En nogmaals, deels gaat dat via onze webshop 1-op-1. Maar we zijn nu in Amsterdam deze maand gestart met een zagerij. Daar brengen wij hout naartoe dat wij uit sloopprojecten vrij krijgen. En dat wordt daar verzaagd tot nieuwe houten producten. Nou ja, een deel van die houten producten zullen wij zelf verkopen, maar de grote stroom gaat via Pontmeijer zometeen.
Oké, en die verkopen het gewoon weer binnen hun
eigen winkelketen. Ja, precies.
Hoe wordt hier nu tegenaan gekeken door, nou, laten we eens beginnen, binnen Belen?
Nou ja, kijk, wat ik heel erg merk is dat eigenlijk al mijn collega's zonder uitzondering zeggen van, joh, dat we dat materiaal, als dat weggegooid moet worden, dat is zonde. En dat vindt heel veel weerklank. Dus dat vinden mensen allemaal. Weet je, mijn collega's vinden dat op het moment dat iets moois weggegooid wordt, dat vinden ze allemaal zonde. Dus ik word om de haverklap gebeld van, Axel, ik loop hier nu op een project. Weet je, als we dit op de reguliere manier gaan doen, dan weet ik niet precies wat er gebeurt. Dus zorg alsjeblieft dat je hier komt. Want hier zitten hele mooie materialen in. Dat moet niet weg, want dat is zonde.
Wat is het soort materiaal waar zo'n collega dan warm van wordt en waar die jou voor belt?
Nou ja, wij doen vanuit die tak die bedrijfsafval en festivalafval doet, zijn wij nu de RAI aan het doen. En nou ja, de RAI, daar vinden hele grote beurzen plaats. En die beurzen die worden natuurlijk volgezet met mooie stands. En die stands die moeten mooi aangekleed worden. En een heel deel van die mooie aankleding, van die mooie materialen, die worden daar achtergelaten en die worden letterlijk weggegooid. Dus ik word dan gebeld door collega's van, Axel, er ligt hier een hele mooie partij tegels, van die mooie hardstenen tegels. Die hebben op een stand gelegen, de standbouwer wilde ze niet mee terugnemen. Dus wij moeten ze nu in de gemengd bouw- en sloopafvalbak gooien. Wow. Dat willen we eigenlijk niet. Kan je ze niet even opkomen halen en op de website zetten, want dan kunnen ze een tweede leven krijgen. Dus letterlijk, ik word dagelijks gebeld op die manier.
Ja, hier ligt een mooi partijtje tegels, hier ligt een stukje marmer, weet ik veel. Maar iets prachtigs, moois, wat doodzonde is. En anders moet het gewoon bij het mengafval ook nog eens. Ja. En dus gewoon de verbrandingsoven in eigenlijk.
Nou ja, dus dit zou dan specifiek puin zijn. Maar
ja, dit zou puin zijn.
Verbrandingsoven in, maar ja, inderdaad, ja. Ja.
Wauw, en jouw overtuiging is dat binnen de sloopwereld vindt men dit allemaal zonde.
Nou ja, kijk, de een zal er meer mee hebben dan de andere. Weet je, en eerlijk is eerlijk, op het moment dat ik daadwerkelijk aan iemands proces kom, dus weet je, zoals in Leiden, weet je, daar ga ik natuurlijk een beetje door het reguliere proces heen fietsen. En natuurlijk zeggen mensen dan wel eens van... ja, maar Axel, dat kost me hartstikke veel tijd en hartstikke veel extra werk. Wat doe je moeilijk? En dat is ook prima, weet je. Het mag ook een beetje schuren. Het mag af en toe ook wel een beetje op die manier... in ieder geval onderwerp van gesprek zijn. En ik denk dat het een heel goed gesprek is om te voeren. Want op het moment dat je inderdaad veel te veel tijd gaat steken... in het demonteren van een bepaald materiaal... dan komt er ook een moment dat je het gewoon niet meer moet doen. Zeker gezien nogmaals de prijzen die er voor nieuw gevraagd worden... Ja, dan is er ook gewoon een bedrijfseconomisch kantelpunt, zeg maar, waarbij het gewoon niet meer interessant is om iets te demonteren.
Laten we daar nog eens naartoe gaan. Als jij echt aan de knoppen zou zitten, gewoon de baas zou zijn van het journaal en de koning was van Nederland. Wat zou je dan nu veranderen om te zorgen dat we minder van die waardevolle materialen waar je collega's mee op de proppen komen, dat we die weggooien.
Ja. Nee, ik denk twee elementen. Wat ik net al even zei, arbeid is vergeleken met grondstoffen heel erg duur. Dus dat brengt de meest bizarre situaties met zich mee. Maar inderdaad bijvoorbeeld dat hergebruikte materialen, als je het helemaal doorrekent, vaak duurder zijn dan nieuwe materialen die uit China komen en daar al massaal geproduceerd worden.
Ik vind dat zo... Ik heb dit wel vaker gehoord natuurlijk. Dit is binnen de duurzame wereld best een algemene klacht. Maar ik blijf dat zo bizar vinden dat... Ik kan die waarheid, mijn hoofd kan die waarheid niet aan. Nee. Dat het gewoon vaak duurder is om een materiaal hier uit een gebouw Rotterdam eruit te halen, schoon te maken en opnieuw te gebruiken. Dat is duurder dan het halen uit China en het gloednieuw in te laten vliegen en te gebruiken. Toch?
Ja, nee, ja.
En dat is allemaal arbeid. Dat is allemaal arbeidskosten. Dat is eigenlijk de voorname reden, daar is arbeidskosten.
Absoluut, ja.
Ik denk dat je ook niet echt de hand op elkaar krijgt als je zegt dat je collega's minder moeten gaan verdienen.
Nee, dat lijkt me ook zeker niet de incentive.
Maar wat dan wel?
Nou ja, kijk, dat arbeid zo duur is, heeft natuurlijk te maken met ons belastingstelsel. En dat virgin materials zo goedkoop zijn, heeft natuurlijk te maken met het feit dat CO2 niet beprijsd wordt, om maar een middel te noemen. Weet je, dus dat zijn denk ik, dat zijn hele grote knoppen, dat realiseer ik me. Maar dat zijn denk ik wel knoppen waaraan gedraaid zou kunnen worden. Weet je, en anderzijds denk ik dat het loont om de milieu-impact van gebouwen ook te toetsen en daar ook echt een onderdeel te maken van bijvoorbeeld een bouwvergunning aanvraag. Wat je bijvoorbeeld hebt gezien met de EPC, de energieprestatiecoëfficiënt.
Energieprestatiecoëfficiënt,
ja. Exact, dus hoe energiezuinig is dit gebouw?
Ja.
Daarvoor staan harde eisen in het bouwbesluit.
Als je iets nieuws gaat bouwen, moet je aan een bepaalde norm voldoen.
Exact, dan moet het x energiezuinig zijn. Mm-hmm. En die x die is in de loop van de jaren is die afgebouwd. Dus is die steeds lager gebracht. Dus als je 20 jaar geleden een huis bouwde, moest die redelijk energiezuinig zijn. Ja. En nu moet die bijna energiezuinig zijn.
Ja, je zegt lager, maar eigenlijk is de norm strenger geworden. Hij moet
dus de norm strenger worden.
Ja, precies. Ja. Okay.
De EPC voor woning is nu bijvoorbeeld 0,4. Die was 2 jaar geleden was die 0,6. En daarvoor was die 0,8. Dus, en zo'nzelfde mechanisme zou je kunnen invoeren voor de milieu-impact van gebouwen.
Want nu... Help mij voor, want ik ben bewust van het feit dat er een energienorm bestaat. Dat als je een gloednieuw huis koopt, dan heb je in principe, kun je, hoe zeg je dat, 0 op de meter woningen krijgen dan?
Ja, bijna. Ja.
Bijna. Maar dat betekent dat je heel weinig energie van buiten nog nodig hebt om gewoon te kunnen leven. En ik ben me ook bewust dat het gevolg is van normen die gesteld worden. Maar vertel je me nu dat voor het gebruik van de materialen die gebruikt worden in gebouwen, dat zo'n norm überhaupt niet bestaat?
Nou ja, er wordt heel voorzichtig mee geëxperimenteerd. Je hebt de MPG, heet dat volgens mij. Milieuprestatiegebouwen, volgens mij. En die is er nu wel, maar hij wordt niet gehandhaafd.
Hij wordt niet gehandhaafd?
Nee, dus hij is... Tenminste,
ik moet even zeggen, je lacht erbij, maar ik zou daar toch een beetje cynisch van worden als ik jouw ambitie om de bouw en sloop circulair te maken. Dan.
Ja.
Waarom wordt hij niet gehandhaafd, leg eens uit?
Omdat het eigenlijk heel ingewikkeld is om het te meten. En dat is waar ze nog heel erg mee worstelen. Dus er is wel een soort van norm. Maar bijvoorbeeld hergebruik zit daar nog niet fatsoenlijk in. Dus ze zitten natuurlijk... Je energiezuinigheid is al complex om te meten. Maar de milieu-impact van een gebouw en van alle materialen die daarin zitten... en de schaduwkosten eigenlijk die daarmee gemoeid zijn... Ja, dat is gewoon enorm ingewikkeld. En enorm complex. En daarop dat maakt dat... Nou ja, dat daar nog wel weerstand is tegen het echt hard invoeren en handhaven van die norm. Want als een norm gehandhaafd wordt, ja, dan moet ook wel goed duidelijk zijn van hoe meet je nou zoiets en klopt dat ook allemaal.
Maar dit vind ik dan toch fascinerend, omdat je in we toch ook met elkaar hebben afgesproken dat ze in 2050 naar een volledig circulaire economie gaan.
Ja. Nou ja, dat is het idee. En er wordt ook absoluut naar gekeken. Hè. Er wordt heel hard gewerkt aan een uniforme norm om de milieu-impact van een gebouw te meten. En welke dat dan uiteindelijk wordt, ik weet het nog niet. Maar er wordt wel heel hard aan gewerkt door verschillende partijen op verschillende niveaus. En ik denk wel dat dat een hele belangrijke oplossing is. Want dan kan je die norm inderdaad op een gegeven moment vaststellen. En daarna beginnen met afbouwen. Zodat je letterlijk, net zoals de energiezuinigheid van huizen, op een gegeven moment stappen kunt gaan maken. En dan ga je ook sturen op een ander model dan alleen kosten. Kijk, een super energiezuinig huis is duurder om te bouwen dan een niet energiezuinig huis. En toch worden alle huizen nu heel energiezuinig gebouwd. En hetzelfde kan je natuurlijk zeggen over de milieu-impact van een gebouw. Op het moment dat iets gewoon een lage milieu-impact moet hebben. Dus je moet gebruikte bouwmaterialen.
Anders krijg je gewoon geen vergunning.
Dan ga je dus sturen op andere punten.
Dus ik ben me een beetje bewust van de moeite die het gaat kosten om een CO2-belasting in te voeren. Omdat we dat als Nederland nooit in ons eentje gaan doen. Dus dat moet dan weer Europees, dus langzaam.
Ja.
Dit onderdeel, dus zeg maar meer de stok. Dus anders krijg je gewoon geen vergunning.
Ja.
Dat lijkt me iets wat Nederland wat autonomer zou kunnen invoeren.
Ja, absoluut. Ja, mits er dus inderdaad overeenstemming komt over een goede manier om het te meten.
En wie moet dat doen?
Ja, dan toch de overheid, denk ik.
En wie binnen de overheid? Is er een instituut wat deze norm moet gaan uitrekenen en vaststellen?
Ja, dat weet ik niet.
Dat weet je niet. Nou, dan gaan we daarmee door de volgende keer.
Ja.
Axel Hendricks van Belen Next. Hartelijk bedankt voor dit gesprek. Deze Blue City podcast is mede mogelijk gemaakt door Duurzaam Gebouwd, Kobo en Rotterdam Circulair. En volgende maand bouwen we vanuit deze schitterende sauna verder aan de circulaire economie. Tot dan.